Goedenavond, gemeente. Allen hartelijk welkom. Ook belangstellenden. In het bijzonder ook hen die thuis met ons meekijken. Vanavond in deze eredienst is dominee Baan uit Veenendaal de predikant die voorgaat. De kerkraad heeft voor u de navolgende afkondigingen. Op Deo Volente zondag 7 maart, de vierde Lijdenszondag, hoopt dominee Simons uit Montfoort in ons midden voor te gaan. Voor de avonddienst proponent H.W. van der Knijf uit Stolwijk. Met grote dankbaarheid wordt u meegedeeld dat dominee Tramper het beroep heeft aangenomen. Wij zijn verwonderd dat de Heere in zo'n korte tijd alle vacatures weer heeft willen vervullen. Het stemt ons tot grote dankbaarheid. Op dinsdagavond Deo Volente 2 maart is er weer een uitzending van de mannenvereniging. En wij nodigen een ieder uit deze avond online te volgen via de website van de gemeente. Let op, de aanvangstijd is 7:15, 19:15. Deze week worden weer catechisaties gehouden op de voor jullie bekende manier. Vanavond is de inzameling van de gaven, de eerste voor de evangelisatiewerk in Horst en de tweede en de derde voor de kerk. Vanavond hebben we ook voorbeden. En dat doen we voor het zending en het evangelisatiewerk. We noemen met name Adrian Stan uit Roemenië. Ook dominee Demeter en zijn zoons met hun vrouwen. Ook de evangelisten in Oltenia in Roemenië. Helene van den Berg in Libanon. Voor Kobi en Thomas Roest met hun gezin in Thailand. Het Huis van Licht in Azië, waar Willem en Willemien van den Berg bij betrokken zijn, vanuit Nederland op het ogenblik. Marieke in Afrika. De ouders en de familieleden van alle anderen die in de zending werkzaam zijn. En we bidden vanavond ook in het bijzonder voor het team van het Open Kerkwerk hier ter plaatse. De kerkraad wenst hem ieder hier in de kerk en thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we op onze wijze gaan zingen en wel uit Psalm 42, het eerste en het tweede vers. Het heigend her der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar de Heer, God des levens, ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Daar mij spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Mijn benauwde ziel versmelt als ze zich voor ogen stelt, hoe ik onder stem en snaren feest hield met Gods blijde schare. Psalm 42, de verse 1 en 2. Gemeente, doen we aan de avond van deze dag bij de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis des geloofs. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond, die vindt u in het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 11e hoofdstuk. En dan beginnen we te lezen bij vers 17. Het is in hoofdstuk 11 de geschiedenis van de dood en de opwekking van Lazarus. En dan lezen we het woord van God vanaf vers 17 als volgt. Jezus dan, gekomen zijnde, vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Betanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadia vandaar. En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat ze haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zeide Martha dan tot Jezus, Heere, waart gij hier geweest, zo was mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God u het geven zal. Jezus zeide tot haar, uw broeder zal wederop staan. Martha zeide tot hem, ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten dagen. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al was hij ook gestorven. En een ingelukt die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Gelooft gij dat? Ze zeiden tot hem, ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbende ging ze heen en riep Maria haar zuster heimelijk, zeggende, de meester is daar en hij roept u. Deze, als ze dat hoorde, stond haastig op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat ze haastig opstond en uitging, volgden haar, zeggende, ze gaat naar het graf, opdat ze al daar weent. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem, Heere, indien gij hier geweest was, zo was mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen, ook wenen, werd zeer bewogen in de geest, en ontroerde zichzelf, en zeide, waar hebt ge hem gelegd? Ze zeiden tot hem, Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden, ziet hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft niet maken dat ook deze niet gestorven was? Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf. En het was een spelonk en een steen was erop gelegd. Jezus zeide, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zeide tot hem, Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar, heb ik u niet gezegd dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide, Vader, ik dank u dat ge mij gehoord hebt. Doch ik wist dat ge me altijd hoort. Maar om der wille van de schare die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij me gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem, Lazarus, kom uit. Tot zover de schriftlezing. Geweten, zullen we samen bidden en in onze voorbeden, het is ook de straks al bij de mededelingen gezegd, gedenken degene die doende zijn in zendingswerk en evangelisatiewerk, als ook degene die meewerken aan de open kerk hier, zullen we samen bidden. Heere, dat bidden van ons, dat mag vanavond wel danken zijn. Want we hebben het er straks gehoord, en we wisten het misschien al, dat dominee Tramper naar de gemeente hoopt over te komen. Ja, dan moet er een hoop geregeld worden. Maar het voornaamste, dat is dat u tot uw knechten zegt, ga, en dan gaat hij. En dat hebt u dan gezegd, heren, en daar mogen we als gemeente dankbaar voor zijn. Niet maar dat we dankbaar zijn omdat er een vacature opgevuld wordt, maar dankbaar dat u nog altijd mensen zendt naar ons toe. U bent blijkbaar nog altijd bewogen met ons lot. U geeft ons nog niet prijs dat we maar een stuk meedrijven op de golven van de moderne maatschappij. En heren, we zien het om ons heen gebeuren en het wordt ons heel erg duidelijk in deze maanden van corona. De wereld kent geen troost. De enige manier waarop de wereld denkt te ontkomen aan de donkerheid van deze ziektemaanden, dat is je maar nergens meer aan storen en we gaan weer feest vieren en we gaan weer over tot de orde van de dag. We willen weer het oude normaal en we doen net alsof er nooit wat gebeurd is. Heere, heb er dank voor dat dat uw wijze niet is waarop u met mensen omgaat. Want in dat geval zouden we zonder mankeren op het eeuwige verderf aankoersen. Maar u bent een God die bewogen is. We hebben het ook gelezen in de schriftlezing vanavond. U bent nog bewogen met ons. U wilt niet dat enige verloren gaat. Maar dat we het leven, het eeuwige leven zullen hebben. En heren, daarom vragen we van u, zou u vanavond hier in de kerk met ons willen zijn, in spreken en luisteren? Zou u met alle gemeenteleden en misschien ook andere mensen, die op wat voor wijze ook de elektronische verbinding tot stand hebben gebracht met deze kerkdienst, zou u die ook nabij willen zijn? Laat uw woord een woord zijn met kracht. En het woord van u, dat wilt u toch laten geschieden met kracht. Niet dat we het maar een beetje zo beluisteren en zeggen achteraf van ja, het was wel aardig of nee, het was helemaal niks. Maar dat het ons hart mag raken. Heren, verover gij ons hart. Want anders gaat het mis met ons. En dat is uw bedoeling toch niet. U wilt dan nog zondaren zaligen. En daarom, Heere, zegen ons vanavond hier. Zegen alle die meeluisteren thuis. En later beslag mogen zijn onder de verkondiging van uw woord. Gedenk, Heere, alle die werkzaam zijn in uw dienst. Mensen van zending en evangelisatie. Er is er straks een heel aantal namen opgenoemd. Heere, wees alle die uw naam verbreiden nabij. Het is geen makkelijk werk, dat hebt u ook helemaal niet beloofd. Want u hebt gezegd, in de wereld zult u verdrukking hebben. En die verdrukking kan wel eens heel erg hevig zijn. Maar nochtans, uw vertroostingen die gaan toch alles nog te boven. Wees met alle die ook hier in Waarder zorgen enkele keren in de week. Dat als de kerk geopend is, dat er iemand is die aangesproken kan worden. Waar vragen aan gesteld kunnen worden. Heren, we zeggen zo op het platteland, je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Maar zo gaat u ook wel eens te werk. Dat u mensen plaatst op onze weg. En dat we dingen zeggen waar we onszelf niet eens goed van bewust zijn. Maar die bij een ander toch het een en het ander in gang zetten. De Heere wil zo nog werken in onze tijd. Dwars tegen het woede van de wereld in. Gedenk zo uw ganse kerk wereldwijd. Dat vragen we van u in de vergeving van onze zonden. Uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we hebben er straks uit het Johannesevangelie een gedeelte gelezen van de opwekking van Lazarus. Een gedeelte. Ja, het was maar een gedeelte. Nog een flink deel ook, hè. Want die hele geschiedenis, en dan kun je bij het eerste vers beginnen, die is heel erg lang. 46 versen. En dan denk je wel eens, als je dat zo ziet, waarom zou die Johannes, die evangelist, er nou zoveel woorden voor nodig gehad hebben om die opwekking van Lazarus te vertellen? Nou, dat is heel eenvoudig. Johannes is niet alleen die opwekking aan ons aan het vertellen, maar hij vertelt bovendien nog een heleboel andere dingen die eromheen gebeurden. He, zo lees je in dit hoofdstuk eerst dat Lazarus ziek was. En dat dan de Heere Jezus daar bericht van krijgt. En vervolgens dat de heiland niet al te veel haast maakt om naar Betanië te vertrekken. Daarna lees je over een heleboel onbegrip en ongeloof ook van de kant van de discipelen. En dan eindelijk, dan komen we jawel in Betanië. Maar dan zijn we inmiddels bij vers 17 al. En vanaf dat vers dan horen we dat Martha de Heere tegemoet loopt. En dan een heel gesprek met de heiland voert. Vervolgens, na haar terugkomst, gaat Maria naar Christus toe. En ze gaat niet alleen, hij omringd door een hele rouwklagende schare van Joden. Ze spreekt ook met de Heer. En dan eindelijk, maar dan schrijven we al vers 34 hoor. Dan gaat de schare richting het graf. En dan duurt het nog 10 hele verzen. Voordat je hoort dat Lazarus uit zijn graf verschijnt. Dus je kunt wel zeggen, Johannes die vertelt het heel erg uitgebreid. En de vraag is dan natuurlijk, waarom? Wat heeft dat nou allemaal voor nut? Gemeente, ik zal proberen het u te vertellen. Die uitgebreide manier van vertellen, hè. Daarin worden een heleboel kleinigheden ons meegedeeld. Johannes die laat tot in detail ons weten dingen over de Heere Jezus. wat de heiland precies wel zei en niet zei en hoe die handelde en noem maar op. Mag ik een voorbeeld geven? Vers 33, daar lees ik dat de heiland bewogen werd in de geest. Dat is op dat moment dat Maria bij hem is gekomen, gevolgd door al die rouwklagende Joden. En wat wil dat nou zeggen? Bewogen in de geest. Je zou zo denken, dat ligt voor de hand, de heiland werd ontroerd. Ja, maar dat betekent het niet. Het betekent dat de Heere verontwaardigd raakte. Hij werd boos. Het stormde in zijn ziel. Maar ja, dan kun je de vraag stellen, en waardoor was die boosheid dan ontstaan? Stootte de heiland zich aan al dat ongeloof van die rouwklagende Joden die daar stonden? Nee. Was de Heere dan wellicht boos over het onbegrip en het ongeloof die zelfs onder de discipelen heerste? Dan moet ik zeggen, nee, dat was het ook niet. Ergert de heiland zich aan het ongeloof van Martha en ook van Maria, omdat ze toch tenslotte maar niet kunnen geloven dat hij machtig is om hun broer Lazarus weer levend te maken? Nee, dat is het ook niet. Maar de reden van Christus' verontwaardiging, dat is dat de Heere daar als het ware oog in oog staat met die machtige tegenstander, die door de apostel Paulus genoemd wordt in een van zijn brieven, de laatste vijand. Christus, die wordt boos bij het zien van de verwoestende kracht van de dood. Het leven dat wordt door de dood helemaal vernield. Het lichaam dat zo mooi gevormd is door God, dat raakt verdorven. En daartegen komt de heiland in opstand. Waar nog wat anders bij komt, de Heere die aanschouwt ook al het leed dat door de dood veroorzaakt is. Want Martha en Maria, ze zijn allebei diep bedroefd. En laten we dit verband ook niet vergeten. De zorg die Christus steeds had voor al die ongelovige mensen, die maar wat nieuwsgierig naar alles staan te kijken. Hè. Kunt u het een beetje begrijpen, gemeente, dat het in het hart van de heiland begon te stormen. Er ging een orkaan door zijn geest heen. Hij was diep geschokt bij het zien van zoveel verwoesting. En wat kwam er van al die emoties in het hart van de heiland naar buiten? Begint ineens de Heer te schudden en te beven, komt er schuim op zijn mond en begint hij te schreeuwen, te roepen om wraak, begint hij het oordeel aan te kondigen tegenover de dood? Nee. Er steekt geen wervelstorm op, er komt geen bliksem. Het enige wat we zien, dat is een hele milde bui. Een bui van tranen. En daar zou ik vanavond met u in de prediking eens even bij willen stilstaan. U vindt de tekst in het 35e vers van dit hoofdstuk Johannes zelf. Er staat, Jezus weende. Jezus weende. Gemeente, dat wenen, dat laat ons zien de komst van Christus, de vernedering van Christus, de genade van Christus en de kerk van Christus. Dat zijn de vier punten in de preek. Christus zijn komst, zijn vernedering, zijn genade en zijn kerk. Maar zullen we eerst gaan zingen uit Psalm 102. Het eerste en het vijfde vers. Hoor, o Heer, verhoor mijn smeken. Laat me uw bijstand niet ontbreken. Ai, veracht mijn tranen niet, daar gij al mijn angsten ziet. Als ik in benauwde dagen u, mijn God, mijn leed moet klagen, wil dan spoedig u ontfermen, wil mij door uw macht beschermen. En ook het vijfde vers, de as verstrekt mijn kwijnend harte, thans tot brood in zoveel smarten. Daar ik mijn drank vermeng met de tranen die ik pleng. Heer, uw gunst had mij verheven, maar nu mij uw toren doet beven, zie ik mij van glans ontbloten, mij een stof ter neergestoten. Psalm 102, de verzen 1 en 5. Jezus weende. Gemeente, het Nieuwe Testament dat is ooit, en dat is heel, heel lang geleden al, in verzen verdeeld. En daarna hebben ze het ook nog een keer in hoofdstukken losgeknipt. Waarom hebben ze dat gedaan? Nou, dan kon je een bepaalde plaats in de Bijbel veel makkelijker vinden. Nou moet je zeggen, die man zal wel een monnik zijn geweest of zo, die dat gedaan heeft. Die heeft hier en daar wel eens een beetje onlogisch zitten knippen. En dan zeg ik het heel voorzichtig. Maar je moet toegeven, op andere momenten heeft hij dat werk gedaan op een hele goede manier. Zoals in de tekst van vanavond. Die hele tekst, die is niet langer dan Jezus weten. Dus er staan maar twee woorden in. Het is de kortste tekst uit de hele Bijbel. Had die tekstenknipper, zo noem ik hem maar even, had hij dit vers niet een klein beetje langer moeten maken, er nog een volgend stukje bij knippen of van het vorige wat bij is. Nee. Deze man, onbekende man, die die teksten losknipte, die had het heel goed gezien. Die tekst moet uit niet meer dan twee woorden slechts bestaan. En die moet je niet gaan ontsieren door er nog meer woorden ervoor of erachter bij te stoppen. Nee. Kijk, schone diamanten, hè, die versieren altijd zichzelf. Hoe kort die tekst nou ook is, de betekenis is wel enorm. Indrukwekkend zelfs. Want wat er staat, ja, je moet zeggen, aan de ene kant is het erg eenvoudig, maar aan de andere kant is het ook erg onbegrijpelijk. Jezus weende. Wat er staat, ja, misschien dat u zegt, dominee, wat is er nou toch zo bijzonder aan die tekst en met twee woorden? Jezus weende, trouwens alle mensen die wenen toch wel eens een keer. Ja, dat is waar, dat lees ik ook in de Bijbel. Heel wat mensen worden er genoemd die hebben geweend. Ik denk aan Abraham, die man die weende toen hij zijn vrouw ging begraven. En Jacob die hief zijn stem op en die weende toen hij voor het eerst in zijn leven Rachel zag. En Maria die heeft geweend op de paasmorgen bij het lege graf van de Heere Jezus. Dat koning David heel vaak heeft geweend, ja dat weten we uit de psalmen. En vergeet dan ook nog niet dat hij eens een keer heeft geweend vanwege de dood van zijn zoon Absalom. Jozef heeft geweend over zijn broeders. Mozes die weende toen de dochter van Farao hem met kistje en al uit de rivier optilde. Israël, die heeft ooit geweend over de dood van koning Saul. En Job, die weende over het verlies van alles. Hiskia, die wendde zijn aangezicht naar de wand. En die weende toen de profeet van God hem kwam vertellen dat hij zou gaan sterven. Petrus die ging een keer naar buiten en weende bitterlijk. Rachel heeft haar kinderen beweend. En van Jeremia de profeet weten we dat het vooral een wenende profeet was. Nou, en dan zijn we nog niet aan het eind hoor, van alle voorbeelden uit de Bijbel. Maar één ding mag intussen wel duidelijk zijn, gemeente. Er is, zoals ook de prediker zegt, niet alleen een tijd om te lachen, maar ook een tijd om te wenen. En dat is geen wonder. Want zal het nageslacht van een gevallen Adam nooit wenen? Er staat in de Bijbel dat het aardrijk na de zondeval doornen en distelen voortbracht. Na de zondeval brengt de mens zuchten en tranen voort. Er is niet één mens die nog nooit heeft geweend. Maar ja, er zal niemand vanavond hier en thuis zich over verbazen. Maar wat nou wel een wonder is, ook de Heer Jezus heeft geweend. Want er staat dat hij in de dagen van zijn vlees tot zijn hemelse vader gebeden en smekingen met sterke roeping en tranen heeft geofferd. En dat brengt me vanavond bij het eerste punt. Dit wenen, dat toont ons de persoon van Christus. Toen de heiland op aarde kwam, toen kwam hij hier als God en mens. Als God en mens. Er zijn heel wat dingen aan te wijzen in de vier evangeliën die typisch passen bij de godheid van de heiland. He, als ik een paar dingetjes zo mag noemen. Wie kan nou toch wonderen verrichten dan God alleen? Wie kan duivelen uitwerpen dan de Zoon van God? En wie kwijt dwars door de mens heen, zodat hij weet wat er in zijn hart omgaat, dan God? Dat zijn geen menselijke eigenschappen, hè? Maar er zijn in het leven van de heiland ook dingen die helemaal wijzen in de richting van zijn mensheid. Christus, hij werd geboren uit een vrouw. Hij werd gelegd in een kribbe. Maria heeft hem gevoed. Het zijn allemaal van die menselijke dingen. En ook daarna, de Heere die groeiden op en hij wandelde over de aarde. Hij sliep en hij at en hij dronk. Allemaal van die dingen die passen bij ons mens zijn. En ook na de opstanding uit het graf bleef de Heere ook nog altijd mens. Hij had een heel menselijk lichaam. Want Thomas die mocht zijn vinger steken in de wonden van het kruis. De Heere die had hier op aarde ook al de zwakheden die horen bij dat mens zijn. Want hij is de mens en in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Zo kon de Heere moe zijn. En soms horen we hem zeggen, bijvoorbeeld bij een waterput, geef me te drinken. Staat ook in de evangelie dat Christus soms honger had. Bijvoorbeeld toen hij die vijgenboom zonder vruchten vervloekte. Zelfs aan het kruis horen we de Heere nog roepen, mij dorst. Nou, een van die heel typische menselijke dingen, die lezen we ook in de tekst van vanavond. Jezus weende. En waarom weende de Heere Jezus? Omdat de Heere vrienden had. Martha, Maria, Lazarus. Het waren hele goede bekenden van de zaligmaker. En kennissen krijgen, ja, dat hoort nou ook helemaal bij ons mens zijn, hè. We zijn niet geschapen om hier over de aarde maar wat rond te gaan als kluizenaars. Een mens is door God geschapen, en mag ik het wat modern zeggen, als een sociaal wezen. Ieder mens is aangewezen op andere mensen. Nou, de Heer Jezus, die kon ook altijd rekenen op een gastvrij onthaal daar in Betanië bij Martha, Maria en Lazarus. Er staat ook ergens in het Nieuwe Testament dat de Heere Martha en haar zuster en Lazarus lief had. Maar helaas, iedere vriendschap hier op aarde opent ook de deur naar droefheid. Want vrienden hebben is mooi, maar ze zijn net zo sterfelijk als dat we zelf zijn. En daarom, als Jezus weent, dan weent de Heere als een mens bij het graf van een vriend. En daar komt ook nog wat anders bij. De Heere die was een mens met al die eigenschappen die ons mens zijn zo kenmerken. De heiland heeft 3,5 jaar lang rondgewandeld door Palestina, maar dat moet u zich niet zo voorstellen alsof de Heere met kleppen op zomaar aan het wandelen was en ergens op letten. Nee, op duizenden manieren kwam de Heere met mensen in contact. En als je met mensen in aanraking komt, dan kom je in aanraking ook met hun noden en met hun zorgen. En hier in Johannes zelf heeft de Heere Marthe en Maria zien huilen. En dan waren er ook nog van die wenende Joden. En niet te vergeten rouwklagers, dat was zo'n groep die huurde je erbij. En wat doet de Heere dan? Jezus weende, hij weent met de wenende. De Heere was niet voor niks de man van smarten en verzocht in krankheid. Er was medelijden in zijn hart met de zijne. En dat medelijden van Christus kende eigenlijk geen grenzen. En daarin toonde de Heere zijn tere liefde. En dat was een liefde die ook kon wenen. Een liefde die gelukkig niet bezoedeld was door de zonde, want de zonde, ja, dat is een raar ding, die zonde, als het gaat over de liefde. De zonde kan liefde zomaar laten omslaan in haat. Als de oorlogsgeest uit de fles breekt, dan verandert de mens er één klap in een wild roofdier. Dan wordt de mens vernielzuchtig. Erger nog dan de grootste natuurkrachten, maar die blinde haat, nee, die kende de Heere niet, omdat hij geen zonde had. Een liefde die zo goed begrijpen kan wat voor leed een ander moet dragen. Want Christus was been van ons been en vlees van ons vlees, en die liefde die deed hem neerbuigen bij de ellende. En daarom weende Jezus. Daarbij moeten we ook dit aspect nog opmerken, dat de Heer Jezus hier op aarde als mens gekomen is. Dus alle emoties van de mens, die horen er ook bij. Christus kon boos worden. Boos worden, daar hebben we er straks het al even over gehad. Zeer bewogen in de geest. Vers 33 staat dat. Maar de Heere die kon ook bewogen zijn met de scharen. Omdat ze schapen zonder herder waren. En op een ander ogenblik kon de heiland vol toorn en verontwaardiging zich tegen de schriftgeleerden richten. Maar de schuldige, die kon die ook even later weer troosten als geen ander dat kon. En dan zeg je het waar worden wat Jesaja al had voorzegd. Het gekrookte riet, dat zou hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zou hij niet uitblussen. Toch nagelde de heiland die huichelende fariseeën en leidslieden van de Joden ook rustig aan de schandpaal, hoor. Dus je moet zeggen, alle emoties die bij een mens passen, die zijn ook zichtbaar geworden in het leven van de Heere Jezus. Hier in de tekst van vanavond wordt de Heere bedroefd vanwege hem die macht heeft over de dood. En dan blijkt de Heere inderdaad helemaal mens te zijn. Hoe dan? Nou, zelfs traanbuizen heeft de hemelse vader aan zijn zoon gegeven. Want Jezus weende. Brengt me bij het tweede punt vanavond. Dit wenen, dat laat ook Christus zijn vernedering zien. Gemeente, toen de Heer Jezus met zijn discipelen naar Betanië ging, toen wist hij dat Lazarus gestorven was. Dus de Heer Jezus kwam niet voor de verrassing te staan. Toen hij in dat dorp was aangekomen bij Martha en Maria. De zaligmaker, die wist het. Hij hoefde niet eerst nog even te wennen aan het feit dat zijn vriend Lazarus dood was. Kijk, mensen die kunnen zich geweldig schamen vanwege een gebrek of armoe. En dan laten ze niks blijken. En daar zijn we mensen door gaan zeggen, goed, maar zoiets deed de Heer niet. Zich schamen heeft hij nooit gedaan. Hij zei ook rustig, de vossen die hebben holen en de vogelen des hemels die hebben nesten. Maar de zoon des mensen die heeft niets waar hij het hoofd zou nederleggen. En dat de Heer altijd arm is geweest, dat heeft hij nooit verborgen gehouden. Want hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Christus deed ook geen moeite om zijn discipelen het tegendeel te laten geloven. Die discipelen, die droomden soms van een geweldige tijd vol rijkdom als het koninkrijk der hemelen zou zijn aangebroken. Maar nee, de Heer, hoewel hij rijk was, hij is arm geworden. En dat wilde hij ook zijn. Toen men op zekere dag de Heer ervan beschuldigde dat hij de duivelen uitwierp door Beelzebul, de overste van de duivelen. Toen ging zelfs op dat moment de Heer er nog niet tegen in. Tegen die beschuldiging. Hij deed niet zijn best om zijn goede naam nog even te redden. Nee, de Heer die schaamde zich ook niet voor de schande. Christus, aan de andere kant, hij heeft ook nooit moeite gedaan om populair te worden onder de mensen. Toen de heiland tegen zijn discipelen zei dat ze naar Jeruzalem gingen en dat daar de zoon des mensen overgeleverd zou worden in de handen der goddelozen. Ja, toen was het Petrus die ging er fel tegenin, hè. Petrus die wilde geen kruis voor zijn meester. Maar de heiland die ging gewoon verder. Hij probeerde het lijden, hij probeerde de kruisdood niet te ontlopen. Hij moest door al die diepten van verlorenheid heen. Want in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Op elke weg ging de Heere die weg van de vernedering. En zo zien we de Heere dan in Betanië komen. Bij het graf van zijn vriend. En ook dit graf benadert hij in zijn weg van vernedering. En wat doet de Heere? Begint hij bij dat graf hard te roepen en te zwaaien met zijn handen. En roept hij tot Martin en Maria, hou nou maar niet langer, want nog een paar minuten en dan wekken we Lazarus weer op. En dan is het weer zoals van ouds. Dan is de narigheid helemaal voorbij. Nee, de man van smarte, hij verdringt het lijden niet. En hij duwt die smart niet weg. Jezus weende, want hij is gekomen om deze weg van het lijden te gaan. Sterker nog, Christus, hij moet lijden, ook vanwege de dood van Lazarus. En daarom neemt de Heere zelfs de kans op misverstanden over wat hij doet, maar op de koop toe. Kijk, er waren een heleboel rouwklagers daar in en rond dat huisje van Martin en Maria. En uiteraard, die mensen die hebben heel nauwkeurig staan letten op wat de Heer Jezus wel en wat hij niet zou gaan doen. En je hoort ze eigenlijk denken, ook vanavond nog. Want ze hadden wel het een en het ander gehoord over die wonderdoende profeet. Ze hadden gehoord dat hij zo'n beetje alles scheen te kunnen. Zieken had hij genezen. En naar het schijnt had hij ook alles wat doden opgewekt. En sommige mensen, Die houden die profeet uit Nazareth zelfs voor de zoon van God. En daarom, je ziet al die mensen een beetje nieuwsgierig, een beetje nieuwsgierig, erg nieuwsgierig naar de Heere kijken. Wat zal de heiland nou toch gaan doen? Zal die daar vanuit het huis van Martha en Maria één machtswoord spreken? Zoiets zou die mensen echt niet verbaasd hebben. Eén woord en Lazarus komt uit het graf. Maar kijk nou eens wat er gebeurt. Wat doet de heiland? Hij weet. En in één keer zie ik bij die omstanders allerlei vragen naar boven komen. Vragen zoals deze vraag. Maar kan die wenende man nou wel de zoon van God zijn? Wenen is toch niet iets goddelijks. Maar de Heer Jezus die lette verder niet op. Jezus weende. Waarom? Hij had Lazarus lief gehad. En hij toont die liefde. Trouwens, Christus die aarzelt nooit om voor de zijnen op te komen. En wat de wereld daar dan verder bij denkt, dat interesseert de heiland niet. De Heer Jezus, hij weet, omdat de dood zijn vriend Lazarus heeft weggenomen. En de dood, ja, dat is de betaling van de zonde. Lazarus heeft zijn leven moeten afleggen vanwege de zonde. En daar botst de ziel van Christus tegenaan, met kracht. Die verderfelijke macht van de zonde. Wat heeft die al veel vernield? Vanaf de eerste eeuwen heeft de dood nooit wat anders gedaan dan bloed vergieten. En als de Heer Jezus hier zo staat tegenover de verwoesting van die koning der verschrikking, dan kan de Heer zich op dat moment niet langer inhouden. Hij torent met een heilige emotie. Jezus weet. Nou zal iemand vanavond hier zeggen, ja maar toch is het wel wat vreemd, dominee, dat huilen, dat wenen van de Heere Jezus. Want de Heere weet hier toch dat hij zo aanstonds Lazarus gaat opwekken uit het graf. Werden die tranen die bij hem opwelden dan niet op voorhand weer tegengehouden en weggeduwd? Door de vreugde die Christus al kende over het wonder dat hij zou gaan verrichten. Nee. Hoe zegt u, dat is toch vreemd? Nou nee, dat is niet vreemd en dat moet ik dan wel een beetje uitleggen. Kijk, de Heer Jezus heeft ongeveer een goede 3 jaar het evangelie gepreekt in Palestina. En nou valt het op, als je de evangelie leest, in elk van die 3 jaren heeft de Heer een dood opgewekt. In het eerste jaar was dat het dochtertje van Jairus, een meisje dat nog maar net gestorven was. In het tweede jaar wekte de Heer de jongeling te Nain op. Die jongen zouden ze net gaan begraven. Daar hadden ze dus al een langere tijd geconfronteerd gestaan met de dood. In 3e jaar riep Christus Lazarus uit het graf. Lazarus die was al 4 dagen begraven. Want hij riekte reeds. Wat zal het volgende wonder zijn? Dat Christus zelf opgewekt wordt uit het graf. Maar dan moet hij eerst een nog veel langere en diepere weg afleggen. De heiland die zal het graf ingaan na een weg van heel bitter lijden. Druppels bloed zal de Heere zweten in die donkere hof van Gethsemane. Hij zal geslagen worden, bespot worden, gegezeld worden, gekruisigd worden. En allemaal zullen ze hem in de steek laten, zelfs de hemelse vader. Voordat Christus op de 3e dag zal opstaan, voordat de heiland gaat tonen dat hij inderdaad de opstanding en het leven is, zal de zonden hem laten kermen in de duisternis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De zaligmaker moet zelfs nederdalen ter helle. Begrijpt u nou een beetje, gemeente, waarom Jezus hier zo weende? Bij de dood van Lazarus weet Christus dat de diepte van de hel voor hem ligt. En zo kom ik bij het derde punt vanavond. Dit wenen toont ons Christus zijn genade. Gemeente, ik heb het al gezegd. De Heer Jezus die ging hier op aarde een weg van vernedering, diepe vernedering. Waarom? Waarom? Nou, simpel gezegd. Dat deed hij om zondaren zalig te maken. Zondaren. Wie zijn dat? Wie zijn die zondaren die door hem gezaligd zullen worden? Nou, dat kun je op allerlei manieren omschrijven wie die zondaren zijn, maar mag ik het vanavond eens formuleren tegen de achtergrond van onze tekst? Dan zou ik het zo zeggen, de zondaren die Christus zalig gaat maken, dat zijn die zondaren over wie de heiland heeft geweend. Mag ik eens vragen, heeft de Heer al over u geweend? Hebt u de Heer al over u horen wenen? Wenen over uw ellende. Kijk, we hebben het wel eens over zondekennis, vooral vanaf de preekstoel. Een mens die moet zijn zonde leren kennen. Wordt hij uitgedreven naar de zaligmaker voor behoud. Ja, en als ik dat dan zo zeg, dan zitten toch veel mensen met de vraag, maar wanneer ken je je zonde nou? En waarom wordt de mens dan uitgedreven naar de Heer? En wanneer wordt die zalig? Weet u wanneer? Als je de Heer Jezus bedroefd hebt ontmoet. Bedroefd hebt zien worden over jouw verlorenheid. Echt hoor. De Heer is echt niet onbewogen met het lot van een goddeloos mens. Hij wil niet dat enige verloren gaat. En daarom roept hij nog en smeekt hij nog en dat doet de Heere ook vanavond. Hebben u het alles gehoord? Ben u er wel eens bij stilgezet? Dat het de Heere is die dan uitroept, hoe zou ik u overgeven, o Efraïm, u overleveren, o Israël. Hoe zou ik u maken als Adama, u stellen als Seboïm. Hebben die smekende stem van de heiland al eens vernomen? Kijk, dan blijf je er echt die onbewogen onder zitten hoor. En dat is nou de voorbode van de eeuwige wonderen. Als je oor mag krijgen voor die stem die klaagt. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe. Want ge zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Die bewogen stem. Alles gehoord? Dat is die stem die het u onder tranen bekend maakt. Keer weder gij afkerige kinderen en ik zal u van uw afkeringen genezen. Kijk, als je iets gaat proeven van de liefde die erachter zit, ondanks de ontrouw aan uw kant, dan begint er iets te bewegen in je hart. In dat verloren hart komt er dan iets los. En dan gaat er ook iets gloren van hoop en verwachting. En dan gaat tegelijkertijd de zonde die je nog altijd blijft doen ook zo'n pijn doen. Als je iets gaat merken van de smart van Christus zijn hart vanwege jouw zonde. Kijk, dan komen er ook in uw oogtranen. Daar hoeft u niet verbaasd over te zijn. En daar hoeft u zich verder ook geen zorgen over te maken. Want Als u dan begint te wenen, weet wel, dan weent u in goed gezelschap. Jezus weent. Ja, zal iemand zeggen, maar nou praat u wel een beetje makkelijk, dominee. Want de zonde die ik bij mezelf zie in mijn eigen leven, daar moet ik wel over klagen. Maar dat alles vertroost me niet. Want laat het nou waar zijn dat de Heere ook heeft geweend en dat hij daarmee de tranen heeft geheiligd. Maar op grond van die tranen van mezelf kan ik toch niet hopen op genade. Dat weet ik. Maar onthoud toch alvast dit maar. God heeft één zoon zonder zonde. Maar hij heeft geen kinderen zonder tranen. Echt niet. En die tranen van u, die wissen geen enkele zonde af. Maar die tranen, die wassen inmiddels wel de vuile stank weg van uw geestelijke dood in het hart. Hoe dat kan, die tranen van u, die verspreiden al iets van de liefelijke geur van het eeuwige leven. Dat leven dat mag zeggen, maar als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Misschien dat iemand vanavond hier of thuis zegt, dominee, daar snap ik niks van. Nou, ik ga proberen het u uit te leggen. Als de tranen van berouw komen in het leven van een zondaar, gemeente, dan geeft die zondaar voor die tranen van hemzelf helemaal niks. Die telt hij niet eens. Maar ik moet wel zeggen, ze blinken intussen wel als zuiver goud. Waarom? Omdat ze opgedolven zijn uit de mijn van Gods welbehagen. Als er tranen komen van berouw, dat is geen mensenwerk hoor. Dat is Gods werk. Dat is het goud dus uit de hemelse goudmijn. En het goud van de tranen, dat wordt vervolgens door de Heere tot munten geslagen. Daarom zal de Heere die tranen van u ook nooit zomaar eventjes weggooien en wegdoen. Nee, die bewaart hij in zijn fles. Waarom? Nou, die tranen van berouw, die dragen ergens de beeltenis van de grote weder. De Heere Jezus Christus. En daarom veracht hij die tranen niet. Maar hij zegt het met al de liefde van zijn hart tot een schuldig mens. Heb nou goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Want kan Christus zeggen, ik kwam en ik weende en ik overwon. Niet alleen met mijn tranen. Maar ik overwon, kan de heiland zeggen, met mijn bloed, met mijn leven. En daarom zonder. En daar nou eens met al uw schuld op leren zinken. Want dat is het leven. Als uw tranen u gaan brengen bij het bloed van Christus. Mag u daar persoonlijk ook van weten. Dat al uw tranen gedroogd werden door de Heere. In de fontein van zijn bloed. De fontein van zijn vergevende liefde. Ja, zult u zeggen, maar als dat gebeurt en je mag dat weten door het geloof, dan zijn de tranen natuurlijk wel voorbij, hè? Nee hoor. Nee hoor. En dat brengt me bij het vierde punt vanavond, dit wenen. Dat laat ons de kerk van Christus zien. Gemeente, als een zondaar genade ontvangt, dan vindt hij de vrede met God door de Heere Jezus Christus. Vrede met God. En dan kunnen de tranen gedroogd worden. Ja, en toch is het niet helemaal waar. Dat zullen degenen die de Heere mogen vrezen, die hier vanavond zijn of meeluisteren, ook wel weten. Gods genade, ja, die troost voor eeuwig. En toch heeft hij steeds weer troost nodig. Dat is dat dubbele dat er altijd weer zit in het leven des geloofs. dan heb je genade ontvangen van de Heere. En je moet steeds weer om genade vragen. Dan wandel je volop in het licht. En toch klaag je nog over de duisternis. Zo is leven met de Heer Jezus toch? Misschien dat u zegt, ja maar hoe kan dat nou dominee? Hoe kan dat nou? Hoe kun je nou getroost zijn en dan toch nog wenen? Nou, ik moet in dit verband denken aan die tekst, die staat ergens in de Hebreeënbrief. En die luidt, want die de Heere lief heeft, die kastijdt hij en hij geeselt een iegelijke zoon die hij aanneemt. En nou zal er één ding duidelijk zijn, bij kastijding horen wel tranen. Dus de kinderen van God, die wenen niet alleen wanneer ze ontdekt worden aan hun zonde en geleid worden naar de zaligmaker, maar ook als ze door het geloof uit die zaligmaker mogen leven. Dan zult u zeggen, hoe zit het dan? Zal ik u vertellen. Kijk, in onze ogen is huilen, wenen, dat is iets negatiefs. Hè? Voor ons gevoel is wenen het tegenovergestelde van blij zijn en juichen en jubelen en zingen en dat soort dingen. Wenen dat is zwart en vreugde dat is wit. Kortom, wenen is ook zoiets als het tegenovergestelde van uitbundig danken. Zo voelen wij die dingen aan. Maar dan moet ik wel zeggen, dat gevoel deugt niet helemaal. Want als we Johannes 11 goed lezen, weet u wat er dan opvalt? Dan valt er op wat de Heere Jezus ging doen na dat wenen. Wat deed de Heere dan? Toen kwam hij bij het graf van Lazarus. En wat gebeurde daar? Toen ging de Heere bidden. Hoe ging hij bidden? Was dat een heel heftig smeken vanuit de nood? Nee. Luister maar. Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Dus dat wenen van de Heere Jezus werd voortgezet in danken. Wat houdt dat in? Dit. Toen de Heere Jezus weende, toen was zijn hemelse vader niet ver weg. Toen de heiland weende, toen ging hij daarmee niet in tegen Gods weg. Nee, de wenende zaligmaker was helemaal onderworpen aan zijn vader in de hemel. Kijk, en zo leren nou ook Gods kinderen te wenen. Die wenen ook in het leven der dankbaarheid. Ja, zult u zeggen, maar waar is dat nou goed voor? Waarom moeten nou Gods kinderen nog altijd weer wenen? Weet u waar dat goed voor is? Omdat je op die manier leert uitzien naar de Heer Jezus. En nou zal hier vanavond een kind van God zitten dat momenteel veel wenen moet. Weet dan één ding. Die tranen van u, daar zijn de vergrootglazen om de barmhartigheden van de heiland te zien. Als u nu in dit leven al heel veel van de heerlijkheid van Christus wilt zien, weet u wat u dan moet doen? Let dan nu dwars door die tranen heen, veel op de tranen van de heiland. En koester dan ook de tekst van vanavond. Jezus weende, want die tranen van de Heere Jezus, ze openbaren de liefde van Christus. En dat is een liefde die hier uw hart zal troosten, maar die ook eenmaal heel uw hart zal vervullen. En wanneer is dat dan? Als God zelf alle tranen van uw ogen zal afwissen. Amen. Zullen we nu gaan zingen op onze wijze Psalm 116 en daarvan het vijfde vers. Gij hebt, o Heer, in het dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. 116 vers 5 en de laatste twee regels ervan luiden: mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. 116, het vijfde vers. Zullen we danken en bidden. Heere, u bent niet onbewogen met het lot van de mensen. U bent dus ook niet onbewogen over ons. U ziet ons zitten, hier in de kerk of thuis. En u weet alles van ons zelfs nog beter dan dat we het zelf weten. Maar Heere, nou doen we een beroep op die barmhartigheid van u. Want het zijn niet onze tranen die ons ooit zalig zullen maken. Het zijn niet onze werken. Zelfs niet die natte werken. Maar het is uw barmhartigheid. En Heere, daarom bent u toch naar deze wereld gekomen. Daarom hebt u het alom uitgeroepen, kom tot mij. En ook vanavond roept u dat. Laat dat woord van u, op zich een eenvoudig woord, maar een echt gemeend woord, laat het ons hart mogen raken. Dat we gaan zien hoezeer u bewogen bent en dat dat nou de reden is. Dat geen enkel kind van u ooit verloren zal gaan. Heere, als we van al die dingen niks weten, maak ons onrustig. Want dan is er een groot gemis in ons leven. Dan deugt er iets niet. Nee, dan deugt er niks. Want zonder u, dan mankeert het voornaamste. U, uit wiens hand we zijn voortgekomen. Maar naar wie we terugkeren als we de laatste adem uitblazen. Heere, gedenk ons dan. Om Jezus wil. Amen. Slotzang is Psalm 72, daarvan het zevende en het achtste vers. Nooddruftigen zal hij verschonen. En het achtste, zo moet de koning eeuwig leven. 7 en 8 van Psalm 72. gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.